Ik zou graag willen openen, het woord willen openen met gebed. En daarna wil ik met u lezen Romeinen 1, vers 16 tot en met 32. Vader in de hemel, dank u wel. Heer, dat we zulke prachtige liederen mogen zingen tot u. Heer, waarin u centraal staat. Waarin uw naam geëerd wordt. Waarin we uit mogen spreken hoe groot u bent. Heer, en nu dadelijk gaan we uw woord lezen. Zo rijk, Heer. Elke keer als we het weer lezen, zien we weer nieuwe dingen. En ik ben zo onder de indruk, Heer. We zijn zo onder de indruk van uw woord. En ik wil u ook vragen, Heer, als we het straks lezen, dat het mag doorwerken in ons hart. Heer, dat het ons mag opbouwen. Dat we ervan mogen genieten. Heer, en dat we vandaag verrijkt met uw woord, met uw zegen, hier dan ook weg mogen gaan. Heer, geef dat het niet mijn woorden zullen zijn, maar dat het uw woorden zullen zijn die blijven hangen. Heer, dat we die mee mogen nemen in de rest van de week. In Jezus' naam. Amen. Ik heb de vrijheid genomen om de tekst te nemen uit de herziene Statenvertaling. Ik weet niet of u gewend bent om uit die vertaling te lezen. Het wijkt niet heel erg af, het is hier en daar wat aangepast. Dus Romeinen 1, vers 16 tot en met 32. Want ik schaam mij niet voor het evangelie van Christus. Want het is een kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft. Eerst voor de Jood en ook voor de Griek. Want de gerechtigheid van God wordt daarin geopenbaard, uit geloof tot geloof. Zoals geschreven is, maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Want de toorn van God wordt geopenbaard vanuit de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van de mensen die de waarheid in ongerechtigheid onderdrukken. Omdat van God gekend kan worden, hun bekend is. God zelf heeft het hun immers geopenbaard. Want de dingen van hem die onzichtbaar zijn, worden sinds de schepping van de wereld uit zijn werken gekend en doorzien. Namelijk en zijn eeuwige kracht en zijn goddelijkheid, zodat zij niet te verontschuldigen zijn. Want ze hebben, hoewel ze God kennen, hem niet als God verheerlijkt of gedankt. Maar ze zijn verdwaasd in hun overwegingen en hun onverstandig hart is verduisterd. Terwijl ze zich uitgaven voor wijzen, zijn ze dwaas geworden. En hebben ze de heerlijkheid van de onvergankelijke God vervangen door een beeld dat lijkt op een vergankelijk mens. Op vogels en op viervoetige kruipende dieren. Daarom ook heeft God hen in de begeerte van hun hart overgegeven aan de onreinheid om hun lichamen onder elkaar te onteren. Ze hebben de waarheid van God vervangen door de leugen. En het schepsel vereerd en gediend boven de schepper, die te prijs is tot in eeuwigheid. Amen. Daarom heeft God hen overgegeven aan schandelijke hartstochten. Want ook hun vrouwen hebben de natuurlijke omgang vervangen door de tegennatuurlijke. En evenzo hebben ook de mannen de natuurlijke omgang met de vrouw opgegeven. En zijn wel dus voor elkaar ontbrand. Mannen doen schandelijke dingen met mannen. En ontvangen het gepaste loon voor hun dwaling in zichzelf. En omdat het hun niet goed dacht God te erkennen, heeft God hen overgegeven aan het werkelijk denken, om dingen te doen die niet passen. Ze zijn van allerlei ongerechtigheid, boerderij, boosaardigheid, hebzucht, slechtheid. Ze zijn vol afgunst, moord, ruzie, bedrog, kwaadaardigheid. Kwaadsprekers zijn. Lasteraars, haters van God, smaders, hoogmoedigen, grootsprekers, bedenkers van slechte dingen, ongehoorzaam aan hun ouders, onverstandige, trouweloze, mensen zonder een natuurlijke liefde, onverzoenlijk, onbarmhartig. Ze kennen het recht van God, namelijk dat zij die zulke dingen doen, de dood verdienen. En toch doen ze niet alleen zelf deze dingen, maar ze stemmen ook van harte in met hen die ze doen. Laten we een lied zingen. Ik wil zingen van mijn eiland Johannes de Heer 657.
Gebruikt het evangelie niet voor de zonde,
Hij gebruikt de zonde om het evangelie te bekrachtigen. En ik heb daar een voorbeeld bij bedacht. En het is natuurlijk een beetje een uitgekoud voorbeeld. Maar stelt u nou eens voor dat u een brief thuis krijgt. Van het hoge gerecht. En ze zeggen, u hoeft niet langer naar de gevangenis. En dan zit u te kijken en denkt u, ja, moest ik dan überhaupt naar de gevangenis? Was het nodig? Je hebt geen idee. En die brief zou voor verwarring zorgen als daar alleen maar staat, u hoeft niet langer naar de gevangenis. Wat heb ik gedaan dan? En dan ga je zitten denken, nou, ik heb gisteren bezig geweest met, heb ik mijn auto verkeerd geparkeerd, maar ja, dat is toch geen gevangenisstraf. Maar het wordt heel anders als wij Paulus' methode op loslaten. Dan zou de brief anders klinken. In het hypothetische geval zou het zeggen, u hoeft niet langer naar de gevangenis, want de aanklacht voor moord tegen is komen te vervallen. En dan in één keer, wacht eens even. Ik had straf verdiend, en waarom? Omdat er een moord gepleegd was. Nou, ik ga er niet vanuit dat die mensen hier zitten. De meeste van ons zijn gelukkig zo ver nog niet gekomen, denk ik. Misschien wel eens aan gedacht. Maar het is om een voorbeeld te maken. Het is misschien een beetje ver van ons bed. Maar Paulus doet het om duidelijk te maken waar dat goede nieuws nou voor is. U bent vrijgesproken, waarvan dan? En als we naar Paulus' woorden kijken, dan zien we dat... Zien we dat die dingen die hij noemt, toch wel wat bekender in de oren klinken. Het is de aanklacht die Paulus noemt, gaat verder dan moord. Moord is natuurlijk op zich heel erg, maar dat is vaak zo direct. Nee, Paulus noemt allerlei dingetjes waarvan je denkt van, daar herken ik hem wel in. Nou, misschien denken bijvoorbeeld heel veel mensen van u van, ja, hij heeft het bijvoorbeeld over afgoderij. En afgezien van die paar Boeddha-beeldjes die bij de mensen in de vensterbank staan, zien we daar eigenlijk niet zo heel veel van in onze samenleving. Dat wordt wel gezegd. En dan denken mensen aan landen waar wij vandaan komen, waar ze in het openbaar afgoden vereren. Maar is dat wel zo? Is dat wel zo? Ik denk bijvoorbeeld, want wij staan even nog wel in contact met Nederland, als we op Madagaskar zijn. Het gaat wel wat langzaam, want het internet is daar kruipend. Maar dan lees ik wat ontwikkelingen en dan zie ik bijvoorbeeld dat de almachtige theorie van evolutie behoorlijk in opmars is. Een theorie die grote pretenties heeft als het om de waarheid gaat. En je ziet dan in ene dat er heel wat theologen zijn die ontzettend hun best doen om die theorie in te passen in de Bijbel. En wordt dan niet het natuurlijke verheven boven het goddelijke. Aanbidden we dan niet het natuurlijke boven het goddelijke? Het is een vraag die ik bij u neerleg. En ik weet dat daar in Nederland heel verschillend over gedacht kan worden, maar daarom heb ik ook van voren gezegd, het is een beetje politiek incorrect wat ik doe. Maar, wat te denken van vers 32, ik lees hem even voor, dus misschien heeft u de Bijbel hier bij u. Zij kennen het recht van God, namelijk dat zij die zulke dingen doen, de dood verdienen. En dan komt het. En toch doen zij niet alleen zelf de dingen, maar ze stemmen er ook van harte mee in dat met hen die het wel doen. Dus de mensen stemmen er ook nog mee in dat het gebeurt om hen heen. Nou, dat is simpel. Dan denken wij bij onszelf van de mensen die de Heer niet kennen. En natuurlijk stemmen die met allerlei ellende in. Want ja, je kent de Heer niet. En dan kijk ik wederom om me heen in de Nederlandse kerken. En hoe vaak zie ik wel niet dat een waarheid die eeuwen heeft gestaan, verwisseld wordt. En dat mensen toch een beetje compromis gaan sluiten in de kerken om toch, ja, wat wil ik zeggen, we willen toch niet te radicaal overkomen naar de buitenwereld. Want stel je voor dat de mensen zeggen van, nou zeg, wat een bekrompen stelletje bij elkaar. En het ene christelijke pilaar naar de andere christelijke pilaar moet eraan geloven. Ik wil een voorbeeld noemen. Ik denk bijvoorbeeld aan de homohuwelijken. Heel gevoelig. Maar er waren in het begin toch heel wat kerkgenootschappen die zich haasten om het ook maar in hun samenkomst te kunnen doen. je vraagt je dan af, hoe goed is er over nagedacht als jullie zo snel de beslissing nemen om voortaan ook een stel, twee mannen of twee vrouwen in te zegenen. Kijk, ik zeg op mijn beurt ook weer van, we leven ook in een seculiere samenleving. Dus wat de mensen in onze samenleving doen, daar kunnen wij niet zo heel veel aan doen. Maar wij kunnen wel een licht zijn voor de samenleving om ons heen. Maar hoe kun je een licht zijn als je eigenlijk meedoet? Ja. En dan heb ik nog een hele goede van je. Zou jij alsjeblieft even je oren dicht willen doen? Want er staat in het stukje ook dat de kinderen ongehoorzaam zijn aan hun ouders. En ik heb zelf 5 kinderen. Ze zijn wel eens ongehoorzaam aan mij. Komt bijna nooit voor. Het gebeurt wel eens. Maar wat gebeurt er? Dat hebben we eigenlijk allemaal over. Wat gebeurt er op het moment dat ze ontzettend brutaal worden? Ik was ermee bezig en ik kwam een plaatje tegen op het internet van een jongen die zo deed naar zijn moeder. En dan denk ik aan die Engelse uitdruk, talk to the hand. En die moeder die staat daar en de Engelse ziet die hand van de jongen. En dat gebeurt jammer genoeg ook in de christelijke gezinnen. En ik ga hier geen opvoedingscounseling geven. Maar wordt het niet altijd vaak goed gepraat? Toen wij kinderen kregen, kreeg ik toch wel heel vaak te horen, nou, toen was Spanje nog een baby, wacht maar tot ze peuter worden. Nou, dan heb je plezier in spelen, wacht maar tot ze kleuter worden. Wacht maar tot dat ze nog wat, wacht maar tot ze, nou, nou is ze tiener. En ik moet iedere keer wachten op iets wat komen gaat. Mensen lijken het toch wel heel normaal te vinden dat kinderen zich ontzettend afkeren van hun ouders. En dan lopen we op Madagaskar in de rondte en dan wordt het toch wel heel anders mee omgegaan. Er is een hoop respect voor de ouders. Het hoeft niet zo te zijn dat de kinderen precies doen wat de ouders zeggen, want de Bijbel zegt ook duidelijk, als het tegen Gods wil ingaat, dan gaat dat boven alles. Maar ouders genieten een hoop respect. En ik denk dat wij hier in Nederland het constant goed praten van wat er gebeurt op straat, wat er gebeurt in de winkelcentra, wat er gebeurt bij de mensen thuis, dat de moeder tegen het kind dan zit te praten en het kind zegt, ja, nu even niet man. Ga ze even weg, ik zit op Facebook. Ach ja, ja, zo gaat dat hè. Dat gaat in onze samenleving zo. Toen kwam ik van de week op een mooie term, en dat noemen ze spindokter. Hebben jullie er wel eens van gehoord? Of spinmeister, wordt dat ook wel eens genoemd. Het is een Engelse, spindokter is een Engelse term. En dat zijn de mensen die het woord doen van de politieke partijen. En wat is hun voorname taak? Om de lelijke boodschap zo mooi mogelijk in de media te brengen. Het zo soepeltjes mogelijk te brengen. Bezuinigen, ja, jullie moeten het zo zien, er wordt wel heel veel bezuinigd. Maar we gaan ook met z'n allen een hele mooie toekomst tegemoet. Het wordt een beetje mooier voorgedaan dan dat het is. En als we de verkiezingen volgen, bijvoorbeeld in Amerika, dan gebeurt er niks anders. Het wordt mooier voorgedaan dan dat het is. Dus ja, als we dan lezen, dat is in Romeinen 3 vers 23, waar staat, want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God. Dan komen we eigenlijk al tot het besef dat er eigenlijk geen een van ons is uitgesloten. We hebben allen gezondigd, zegt de Bijbel. En iedereen mist de heerlijkheid van God. En als we dan weten wat er mis is, wat de aanklacht is, hè, net als mijn voorbeeld daarnet, dan mogen we toch nog meer waardering en ontzag hebben voor het goede nieuws van Gods genade. Als je niet weet wat je aanklacht is, tja. We worden om niet gerechtvaardigd door zijn genade, door de verlossing van Christus Jezus, staat in Romeinen 3 vers 24. We worden vrijgesproken om niet. We kunnen er niets aan bijdragen, we kunnen er niets aan afdoen. Het was een gift. En hoe mooi is die gift als je weet waar je vandaan komt. Misschien is het voor velen van u wel lastiger, omdat u misschien uit een christelijk nest komt. Dat kan. Dan doe je natuurlijk ook vervelende dingen en nare dingen. Maar ik ben zelf helemaal niet geloof opgevoed. En toen ik tot de ontdekking kwam dat al mijn zonden kwijtgescholden was. Toen ik me daadwerkelijk begon te beseffen wat een gift dat was, wat een genade van God. Dat hij dat heeft gedaan, dat hij zo ver is gegaan om ons zijn kinderen te kunnen noemen. Dat is ongelooflijk. Nou wordt het wel wat lastiger om dit uit te leggen waarom we genade en vergeving nodig hebben als we naar de buitenwereld toe gaan. Voor mensen die in een christelijk gezin zijn opgevoed, ja, zonde is daar wel eens voorbij gekomen, de term zonde. Maar om dit nou in een seculiere samenleving te vertellen, dat is heel lastig. En helemaal als we lezen wat er in vers 18 staat, dat de ongerechtigheid van de mensen die de waarheid in ongerechtigheid onderdrukken. Wat zegt hij nou? Die de waarheid onderdrukken. Zegt Paulus hier nou dat iedereen God kent? En zegt hij nou dat de mensen moedwillig, misschien niet bewust, de waarheid onderdrukken? Nou, dan is het heel interessant om met die mensen te gaan praten. Ik ga weer een klein voorbeeldje noemen. Ik was vorige week met de kinderen naar een filmpje op YouTube gaan kijken over de Voyager 1 en 2. Dat zijn twee capsules. Die zijn in 1977 vanaf NASA gelanceerd in de ruimte. En daar was de bedoeling dat ze de verste planeet in ons zonnestelsel zouden gaan fotograferen en bestuderen. En daarna zouden ze verder vliegen de ruimte in, oneindig ver. En dan wisten de mensen dat ze uiteindelijk verder de ruimte in zouden gaan. Dus wat hebben ze gedaan? Ze hebben een koperen plaat gemaakt. Die noemen ze de Golden Plate. En daar hebben ze eigenlijk een beetje het leven op aarde in geluidsbestanden en in foto's op geprojecteerd. Want, zeggen ze, als het na 40.000 jaar toch heel diep in de ruimte is, dan kan het wel eens gevonden worden door een buitenaards intelligente leven. Dus dan moeten ze wel een beetje weten wie er op aarde leeft. Nou, dat project werd onder leiding gedaan van meneer Carl Sagan. Carl Sagan was een uitgesproken atheïst. Ook een heel intelligente man. Die was niet voor de poes. Die wist heel goed waarom hij geloofde dat hij atheïst was. En daar kon je ook niet tegen als je dat zei. Geloof jij dat je atheïst bent, want hij geloofde niks. En zij gingen die informatie op die Golden Plate gingen tot stand brengen. Maar er moesten een paar dingen, ik moet dat even opzoeken, moesten een paar dingen mochten daar niet opkomen. Oorlog werd niet afgebeeld. Armoede werd niks van laten zien. En daar hebben ze niks van laten zien of horen. Van ziekte, misdaad, ideologie, marxistische ideologie en religie, dat hebben ze allemaal weggelaten. En dat ik dat las, dacht ik, hè? Nou, als ik om me heen kijk en ik zou toch een beetje een correct plaatje willen krijgen van de wereld, dan vind ik het toch lastig om oorlog en armoede om er een beetje overheen te kijken. Maar als een echte spindokter hebben ze de waarheid zelfs voor ons, even afgezien of dat bestaat, voor onze ruimteburen hebben ze de waarheid een beetje mooier gemaakt dan dat het is. Nou, toen zei mijn zoon, nou dat is toch ook mooi, stel dat ze wel bestaan, dan denk ik die lui daar in de ruimte, kijk, dat is een mooi plek, daar kunnen we gelijk naartoe, er is geen ellende. Maar is die oorlog, armoede, ziekte, misdaad, ideologie en religie, zijn dat dan de juiste dingen waar de Bijbel over spreekt als het gaat over de gevallen mens? En hoe pijnlijk ook is dat niet wat onze wereld op dit moment maakt. Wat onze wereld op dit moment kenmerkt. Straks de Heer Jezus terugkomt. Dan hoeven we het niet meer te noemen. Maar nu, ja, zelfs in het verre gebied waar wij zitten, zien we het. Armoede. Afgoderij. Religie. We zien het. We hebben dus vergeving nodig. Want niemand is de verontschuldigen. Zegt vers 20. Waarom niet? Omdat de dingen die van God onzichtbaar worden sinds de schepping van de wereld uit zijn werk gekend en doorzien. Nou, zeggen de mensen, niemand is de verontschuldigen. Nou, dat gaat op voor het beste.
Want we hebben tegenwoordig internet en we kunnen zo'n beetje alle informatie van de hele wereld in onze huiskamer krijgen. Dus nee, de mensen in Nederland die hebben geen verontschuldiging. Maar mensen die heel ver weg wonen en die nog nooit met de buitenwereld in aanraking komen zijn, ja, die kun je toch niks verwijten. En ik kreeg zelfs, voordat wij het zendingsveld op gingen te horen, vanuit de kerk, niet de kerk, maar vanuit christenen, die zeiden, Jurgen, het is bijna onethisch wat jullie gaan doen. Ik zeg, onethisch? Ja, hoe kun je nou toch naar die arme mensen toe gaan? Die weten nog van niks. En ze zullen geoordeeld worden naar het licht dat ze hebben ontvangen. En nou ga jij ze vertellen over Jezus. En dat legt een heel zware verantwoording op hun schouders. Ik zeg, oh, wacht even. Volgens mij heb jij hier iets niet helemaal begrepen. Maar die mensen waren dus christenen, die vonden het eigenlijk gewoon onverantwoord wat wij gingen doen. Maar als ik dan lees, want dit argument komt eigenlijk dat van ze worden geoordeeld naar het licht dat ze ontvangen hebben, dat komt wederom uit Romeinen. En dan lees ik Romeinen 2, vers 14 en 15. Het is iets langer, dus ik zal heel even wachten. Ik moet niet zo ver bladeren, dat is het voordeel. Want hier staat, want wanneer heidenen die de wet niet hebben, van nature doen wat de wet zegt, zijn zij, hoewel zij de wet niet hebben, zichzelf tot wet. Zij tonen dat het werk van de wet geschreven is in hun hart. Daar getuigt ook hun geweten van. En hun gedachten onderling beschuldigen of ook verontschuldigen elkaar. Ah, zie je. Dus de mensen hebben een licht ontvangen. En als ze daar maar naar leven, dan komt het wel goed, is het argument. Dus is het onethisch dat je naar die onbereikte mensen toe gaat, en dan beter in Nederland blijven zitten en eindeloos blijven zitten en niet naar die mensen toe. Maar wat zegt een vers dat, want dat wordt vaak vergeten als er een bepaald idee naar voren wordt gebracht, dan lezen mensen niet de context. Want als ik naar vers 12 ga, dus twee versen ervoor, staat er, want zij die zonder wet gezondigd hebben, zullen ook zonder wet verloren gaan. En zij die onder de wet gezondigd hebben, zullen door de wet geoordeeld worden. Niemand is dus te verontschuldigen. Dat hebben we ook al gelezen in het eerdere gedeelte, in Romeinen 1. Niemand is te verontschuldigen. En dat maakt het toch wel heel interessant, om toch eens serieus na te gaan denken over zending. Want ook al hebben ze licht ontvangen, zonde blijft zonde. En zonde zal nooit, nooit bij God kunnen zijn. Want God is perfect. En hij zegt in zijn woord, wees perfect, want ik ben perfect. Nou, dan zijn we klaar. Niemand is te verontschuldigen. En daarom is zending belangrijk. Het is een heel kort argument. Daarom is zending belangrijk, want iedereen heeft van nature een besef van God. Alleen de meest verharde mensen zullen dat ontkennen. Dit is waarom getuigen belangrijk is. Als wij in de supermarkt lopen, hebben we haast. Of kijken we ondertussen ook rond en zeggen we, ach heer, als er iemand is die klaar is voor het woord, laat het me dan weten. Of zijn we strak op zoek naar een pakje Brinta. Het kan een heel verrassend gesprek hebben in de supermarkt. Zelfs met het personeel, dan wordt het wat lastiger. Want dan zegt op een gegeven moment de personeelschef doorgaan. En die vond het nog wel eens lastig als ik in de FOMAR in Den Helder kwam. Dan redt hem weer. Ja. En dit is tegelijkertijd waarom we ons niet moeten schamen voor het evangelie van Christus. En Jezus, die schaamde zich ook absoluut niet voor zijn boodschap. We hebben al even gelezen dat in vers 18 staat, want de toren van God wordt geopenbaard. En dan denken we, zie je, straf. Want de mensen hebben misdaad begaan, ze hebben oordeel verdiend. Maar kan het ook niet zo zijn dat de toren iets zegt over Gods emotie? Kunt u het voorstellen dat je een wereld hebt gemaakt? Prachtig. En als je dat dan nu vergelijkt met hoe het nu gaat, zou je daar dan niet als schepper verdrietig over zijn? Zou je niet toornig, dat is een mooi woord, toornig worden op de ellende die je om je heen ziet? Ik wel. Ik kan er ontzettend boos over worden als ik zie wat er allemaal om me heen gebeurt. En Jezus zei ook, wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Dus als we willen weten hoe God erop reageert, moeten we even kijken naar hoe de Heer Jezus reageert. En hoe vaak was hij nog niet verdrietig over wat hij zag? of soms zelfs boos over het feit dat hij zag dat het heilige misbruikt werd. Was hij boos. En als wij zeggen Jezus te volgen, mogen wij dan ook niet boos zijn op de dingen die we om ons heen zien? En dat is wel wat anders dan op mensen afgaan en ze in het gezicht slaan met de Bijbel en ze afpikken. Want heel veel mensen weten niet meer wat God heeft gezegd. Ze weten gerust wel dat God ergens is. Maar ze weten niet meer hoe ze moeten leven. Hoeveel te meer moeten wij dan in Jezus voetsporen, hem volgen en hem voorleven. En ons zeker niet schamen om hem te vertellen en te waarschuwen. In dat opzicht denk ik dat wij het op Madagaskar vrij makkelijk hebben. Afgezien van de taalbarrière, de cultuurbarrière, de hitte en de vele ziektes die we het afgelopen jaar hebben gehad. De mensen daar zijn allemaal overtuigd dat er een schepper is. Er was een vriend van mij daar en die zegt, nou wat geloven de mensen nou in Nederland? Nou, dan ga je beginnen. Dus ik begon met het meest positieve. Nou, mensen geloven echt wel in de Heer Jezus. Ah, dat was mooi. Hij zegt, waar nog meer? Ik zeg, nou, er zijn ook mensen die in wetenschap geloven. En toen begon hij al te fronsen. Hij zegt, hoe bedoel je? Ik zeg, nou, er zijn mensen die geloven bijvoorbeeld in dat we door de evolutie tot stand gekozen. Ah, nou, dat moest ik even uitleggen. En toen zat hij na te denken, zegt hij, maar wacht eens even. Mensen in jouw land gaan toch naar school, zegt hij. Ik zeg, ja, ik zeg, de meeste, nou, eigenlijk allemaal. Hij zegt, en heel veel mensen gaan ook naar de universiteit. Hè? Ja, zegt hij. Hij zegt, dus Nederlanders zijn best intelligent. 1+1. Nou, ja, hij zei, hè, hoe kunnen ze dan in zoiets doms geloven, zegt hij. Ik denk, ja, dat zeg je maar wat. En dit is geen domme man, hoor. Hij is zelf ook schoolgenoten, in ieder geval lagere school. En hij is echt een lieve volgeling van de Heer. Hij is niet dom, maar hij kon er niet bij dat men de schepper zou ontkennen. En ik heb het zelf hier ook heel vaak meegemaakt. Toen, voordat we op zending gingen, dan was ik altijd een beetje in de verdediging. Van, God bestaat, want dit, want dat. En dan kom je met alle mooie argumenten aan. En dat werkt soms best heel goed. Bij mij heeft het gewerkt. Ik ben om die reden tot geloof gekomen. Maar bij het gros van de mensen zie je, ja, zal wel. He, die bewijzen die jij aanvoert, die kun je verder pas anders uitleggen. En dat komt omdat heel veel mensen de waarheid onderdrukken. Zonder het zelf door te hebben. Ik ben overgegaan op een andere strategie. En dat was dat ik in een fabriek zat te werken. Dat is een paar maanden voordat we naar het zendingsveld gingen, heb ik in een groentefabriek gewerkt. Ik maak nog wel eens promotie in mijn leven. En daar had ik fantastische gesprekken met mensen. En ik ging vaak regelrecht op het punt dat mensen die kwamen daar niet voor een lol, de meeste. Ze hadden allemaal, waren wel ergens gefaald. Zaten in de ellende, anders ging die daar toch niet echt werken. En ik had een geweldige tijd. Ik kon evangeliseren en ik werd er dan voor betaald ook. En ik vertelde tegen de mensen waarom ik zo blij was met Gods genade en redding. En ik vertelde waarom ik tot geloof was gekomen. En toen zeiden sommige mensen, geloof jij nou werkelijk in God? En zei, natuurlijk, jij toch ook? Kom zeg, kijk in de spiegel, moet je kijken hoe fantastisch je gemaakt bent. Kijk naar buiten, dan moest ik even door de kantineraam. Kijk naar buiten, de regenstroom, de planten groeien, de bomen groeien. Jij gelooft toch ook dat er een schepper is? Ja. De meesten zeiden ja. Ja, als je het zo vertelt, moet haast wel. Ik heb het enkele keer meegemaakt, maar dan denk ik dat er echt om verharde mensen hebben gezegd, ja, je moet niet zo zeuren. God bestaat een punt. En dan zit er vaak een hele andere wereld achter. Maar 9 van 10 keer op het moment dat je zegt, God bestaat, zeggen de mensen, oh ja, men durft je eigenlijk al niet meer tegen te spreken. Want iedereen diep van binnen zegt, de Romeinenbrief, iedereen weet diep van binnen dat God bestaat. Dat is even politiek incorrect. Daar moet je mee aankomen. Ah, jij weet toch wat God bestaat, kom zeg. En dan zeg ik, ja, hoe weet jij nou wat ik weet? Nou, ik weet wat jij weet, omdat de Bijbel weet wat jij weet. Ah, dat is een beetje vooringenomen standpunt heb ik wel over de Bijbel. Maar ik geloof dan ook net als jullie dat de Bijbel het onfeilbare woord van God is. En die in alles het laatste woord zal hebben. Nou, het goede nieuws is goed, want het redt ons van wat slecht is. En daarom, want, zegt Paulus, Waarom is het goede nieuws? Want. En hij draait er geen doekjes om. Hij had het niet gered in de multimedia wereld van vandaag de dag. Hij was afgetikt geweest. Maar dat werd in zijn tijd ook al zo. Mensen moesten hem ook niet zo. Hij werd hier en daar ook weggestuurd of gestenigd. En uiteindelijk de dood gebracht. Want hij schaamde zich niet voor het evangelie van Jezus. En als wij willen zijn als Jezus en als wij Jezus willen volgen, dan zullen wij ook met Paulus moeten zeggen, ik stop met goed praten van wat slecht is, want ik schaam mij niet voor het evangelie van Jezus. En hoe moeilijk ook, ik neem smaad voor lief, want ik schaam mij het evangelie van Jezus niet. Ik ga erop uit. Waarom? Omdat ik me niet schaam voor het evangelie van Jezus. Of ik steun de anderen, als ik er zelf niet op uitga, dan steun ik de anderen die erop uitgaan. Want ik schaam mij niet voor het evangelie van Jezus. Want alleen door Jezus kunnen we gered worden. Ik lees dezelfde tekst nog een keer voor in de Bijbel, vanuit de Bijbel in gewone taal. Ik schaam mij niet om te vertellen dat Jezus aan het kruis is gestorven. En dat de machtige God hem heeft laten opstaan uit de dood. Iedereen die dat goede nieuws gelooft, wordt gered. En daarvoor komen wij samen, daar komen we samen God te eren, om elkaar te bemoedigen. Maar we zijn hier ook zeker om samen te bouwen aan Gods koninkrijk. En dat kan alleen als wij ons niet schamen voor het evangelie van Jezus. Amen. Amen. Liefdevolle Vader in de hemel, dank u wel dat u een grote God bent. O, dank u wel, Heer, dat u genadig bent en dat u ons hebt vrijgekocht. Heer, van alle ellende die aan ons hing. Heer, want wat waren we ellendig zonder u. Heer, wat is de wereld ellendig zonder u. Maar Heer, we weten dat u degene bent die de weg is gegaan door uw Zoon, de Heer Jezus. Die aan het kruis is gestorven, die al onze zonden heeft weggenomen. Na 3 dagen is opgestaan en de dood heeft overwonnen, waardoor wij voor eeuwig bij u mogen leven. Heer, dat begint nu en het zal nooit eindigen, dat eeuwige leven. Vader, wat zijn we blij met u en wat kunnen we met elkaar zeggen dat we van u houden? U bent de schepper van hemel en aarde, u bent zo ontzettend groot en toch bent u naar de aarde gekomen om ons te redden. En daar prijzen we u voor, daar danken we u voor, Heer. Heer, en zo wil ik ook bidden voor deze gemeente. Dank u wel, Heer, de vrije zendingsgemeente. De naam zegt het al, mensen die zending lief hebben. Heer, geef dan ook dat, zoals we hier bij elkaar zitten, dat we ons niet zullen schamen voor uw evangelie. En het kan soms zo ontzettend moeilijk wezen, Heer. Heer, als we op de werkvloer zitten, en er zijn die kleine pesterijtjes, kan dat heel moeilijk zijn, Heer, maar we weten dat linksom of rechtsom, we hoeven ons niet te schamen. Geef ook, Heer, dat de mensen die hier samenkomen, zich dat eigen zullen maken, als ze het al niet eigen gemaakt hebben, Heer. En dat we deze week allemaal zo ons eigen leven weer gaan ingaan naar ons werk of naar huis of waar we ook zijn. En Heer, dat we daar tot uw eer getuigen mogen zijn. Ik bid u voor de mensen die ziek zijn. Heer, we weten ook dat u de geneesheer bent. Heer, de mensen die troost nodig hebben, weten we dat u de trooster bent. Geef, Heer, dat er genezing mag zijn. Geef u, Heer, dat er troost mag zijn. Heer, als mensen alleen voelen, geef dat ze, dat ze mogen ervaren dat u er bent. Heer, maak ook dat mensen zich geroepen zullen voelen om juist deze eenzame mensen op te zoeken. Heer, want het is zo geweldig om als we ergens alleen zijn dat je visite krijgt. En dat er even een recept is. Vader, zo bidden we ook voor iedereen die weer naar school gaat. Ik denk aan de kinderen. Dat ze ook op school het goed mogen hebben. Heer, wat een voorrecht dat we kinderen naar school kunnen sturen. Geef ook, Heer, dat ook de kinderen van u zullen houden. En op hun manier ook een licht mogen zijn in de wereld. Heer, het is niet zo dat de kinderen als grote predikanten daar zullen staan, maar we weten wel dat onze kinderen vaak een beetje opvallen door de dingen die ze net even anders doen, de dingen die ze wel geloven. Beschermt u ze ook alsjeblieft, Heer, tegen alle invloeden van de wereld uit. Het is hier zo makkelijk, Heer, om, op het internet iets verkeerds te lezen of verkeerds te doen. Geef heren dat ze ja, de engelen wachten hun heen hebben staan. Heer, uw geest en ja, behoed voor de boze woorden en boze gedachten. Zo wil ik u danken voor deze dienst, voor deze samenkomst. Heer, wat een mooie samenkomst om samen u de eer te geven. En ik wil u vragen, als iedereen straks naar huis gaat, om de mensen veilig thuis te brengen, dat we ook kunnen genieten van de volgende zondag. Dank u wel dat u erbij was. En dank u wel dat, dat u ook degene bent die bij ons zal zijn als we straks naar huis gaan. In Jezus' naam. Amen. Lied 187. O God die mij heeft vrijgekocht. Zullen we dat samen doen? Zijn aangezicht over u en geef u vrede. Amen.